Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. En ook de gasten in ons midden heten van harte welkom. Dominee Visser uit Den Haag zal vanmorgen het woord van God bedienen. Mevrouw van der Graaf in het veld verblijft in het hospice De Patio in Dordrecht. Xander Hogendoren moet aanstaande vrijdag geopereerd worden aan een hernia. En aanstaande donderdag 31 oktober hopen Jaap en Berbel Verhagen Verkerk 55 jaar getrouwd te zijn. En in verband met de herfstvakantie zijn er deze week geen catechisaties. Ook de beleidingscatechisatie gaat deze week niet door. Verkiezingsambtsdragers, we herinneren u aan de mogelijkheid om namen in te dienen voor de aanstaande vacatures in de kerkenraad. Hiervoor is nog tot en met aanstaande woensdag de gelegenheid. Voor meer informatie verwijzen we naar de nieuwsbrief. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. En de maandelijkse extra collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in oktober bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 56, vers 5 en 6. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde schiep, die de trouw houdt van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader in Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit de 52e psalm. Ik zie dat er bij de opgave van de psalmen iets verkeerd is gegaan. Soms hou je een preek ook nog op een andere plek. En nou, ga er dan niet uitleggen, nu heb je helemaal niks aan. We zingen nu gewoon psalm 52 vers 2 en 6. Het heeft te maken met de geschiedenis waarnaar we vanochtend gaan luisteren. Van Stefanus, die wordt belaagd. En de boze tongen die winnen het, maar daar middenin zien we een mens vervuld met de geest van Christus in leven en in sterven. Psalm 52 dus, het zesde couplet. De weg van God. De wet zoals die werd gegeven ooit aan Israël en vandaag aan ons vanuit Christus. En in antwoord erop zingen wij uit de 51ste psalm en daarvan de versen 4 en 5 en dat doen wij uit de bundel Weerklank, een gebed. Psalm 51, de versen 4 en 5 uit de bundel Weerklank. We horen nu de weg van God. Toen sprak God al deze woorden en zei: Ik ben de Ik ben die ik ben, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis hebt uitgeleid. En vandaag die in Christus voor uw verlossing heeft bereid om zijn toekomst tegemoet te leven. U zult derhalve geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld scheppen, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, onder op de aarde of in het water onder de aarde is. Dat betekent niet je eigen idee van God erop nahouden. U zult u daarvoor niet buigen en dat niet dienen. Want ik, de Ik ben die ik ben, uw God, ben een hartstochtelijk God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen in het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid tot in het duizendste geslacht, tot de jongste dag, mag je ook zeggen, aan hen die mij liefhebben, mij hoog houden en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Ik ben die ik ben, uw God, niet ijdel, niet hol of leeg, voor uw eigen belang gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Shabbat, de rustdag, dat u die heiligt, afzondert. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende is voor de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, evenmin uw zoon of uw dochter, uw slaaf of slavin, uw vee of uw vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere hemel en aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de zevende. Daarom zegende de Heere de Shabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land van de belofte dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult de echt niet breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de man of de vrouw van uw naaste. Evenmin zijn slaaf of slavin, zijn rund of ezel, of iets dat van uw naaste is. En vanuit de brief van Judas horen wij het volgende. Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof. En bid in de Heilige Geest. En bewaar uzelf in de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Amen. voor dat wij nu met elkaar Gods naam aanroepen en hem vragen of hij zo door zijn Heilige Geest onder ons en in ons zal zijn, dat er bij ons een open oor en hart zal wezen voor de woorden die we gaan lezen en waarna we gaan luisteren. Laten we daar samen om bidden. Zo komen wij tot u, eeuwig levende. We hebben gezongen, al biddend, om genade. En dat is niet zonder reden. Want als u ons leven ziet en het doorgrondt tot op de bodem, dan komt er genoeg aan het licht waarover wij ons alleen maar kunnen schamen. En ook al die dingen die wij helemaal niet zien, al dat tekort zonder erg, tekort aan liefde, tekort aan geduld, tekort aan omzien, tekort aan betrokkenheid, tekort aan blijdschap, tekort aan vrede, zoveel, o God, wat uw geest in ons wil scheppen en geven en wat er bij ons vaak maar zo schriel en schraal uitkomt. Mankeert meer aan ons dan dat wij weten. En toch, we kunnen bij u terecht, al biddend, al zingend. En meer dan een vader zich ontfermt over een kind, zo ontfermt u zich over die die tot u toevlucht neemt. Genade, daar moeten we het van hebben, zoals we hier zitten, allemaal, zonder onderscheid, hoe verschillend we ook zijn, wat voor achtergronden we ook hebben. Genade van u. En dat uw barmhartigheid niet van ons wijkt. Uw barmhartigheid die elke morgen nieuw is, ook deze dag. En dat u naar ons omziet omwille van hem die u eraan gaf, Jezus. Toen en daar, met heel dat bestaan van ons, terechtgekomen aan een kruis. In het gericht en ondergegaan, verzoening gedaan. Om Jezus wil alleen, o God, zie naar ons om. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Daarom, alstublieft, wees zo goed, wees genadig. Laat ons leven van ontfermen, van de hemel. U ontfermen en kom, kom met uw geest en herschep en vernieuw ons zoals we zongen. Dat u doorwerkt, dat wij er niet een loopje mee nemen met de zonde en met uw liefde, maar dat u doorwerkt door de kracht van uw geest. Dat u ons van binnenuit herschept en reinigt en dat dat van u steeds meer in ons kan gaan leven. U uzelf steeds meer terugziet omdat wij herschapen worden naar uw beeld. Gelijkvormig worden aan Christus. Hij gestalte krijgt in ons denken, in ons doen. In leven en in sterven. Op de hoogte en in de diepte. Als alles mee zit en als alles tegen zit. Dat uw geest ons dan zo vervult dat wij in de geest van Christus zullen leven, zullen lijden. En desnoods, als het onontkoombaar is, zullen sterven. Geef dat uw woord zo mag opengaan, dat dat oplicht en dat u ons daarin meeneemt en daarin voedt. En dat u dan iedereen op de een of andere manier opzoekt, aanspreekt. De kinderen en tieners en twintigers en dertigers en ieder die intussen oud en wijs genoeg zou moeten wezen om in dat voetspoor van u te gaan. Maar ja, wat valt het vaak ook nog tegen? Wat lopen we tegen onszelf op? En daarom iedereen, van jong tot oud, alstublieft, zoek op, raak aan en spreek een woord dat precies raak is in ons leven. En sla niemand over. Dat bidden we voor ons hier en voor ieder die met ons verbonden is, hoe en waar ook maar. Om Jezus wil. Amen. We gaan lezen met elkaar het boek Handelingen. In mijn eigen gemeente, daar heb ik een vervolgserie uit het boek Handelingen. En ik wil vanochtend met u stilstaan bij een belangrijk hoofdstuk, ik zei het al, Handelingen 6 en 7. De geschiedenis van Stefanus. Ik lees eerst uit hoofdstuk 6, vers 8 tot en met vers 15. U weet het wellicht, Stefanus is een van de diakenen gekozen om de Grieks sprekende weduwen extra nabij te komen, om daar extra zorg over te hebben. Dan staat er het volgende. In vers 8. En Stefanus vol geloof en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enigen van hen die behoorden tot de zogenaamde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, dus dat waren ook Grieks sprekende Joden allemaal, dat hoor je hier, stonden op en redetwisten met Stefanus. Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten ze mannen aan om te zeggen, we hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden. Die zeiden, deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarener, deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. En dan vraagt de hoge priester in hoofdstuk 7 of het klopt en dan krijgen ze een hele preek. Die preek ga ik niet helemaal met u lezen. Die moet u zelf maar eens lezen. Die ga ik vanochtend ook niet helemaal met u behandelen. Maar het is een preek waarin Stefanus laat zien dat wat hij zegt niet zomaar uit de lucht gegrepen is. Dat het voortkomt uit de openbaring vanaf het begin, vanaf Abraham. En dat Christus een vervulling is van al datgene wat in het Oude Testament is gezegd, is geschied. En dan eindigt die preek, en die ga ik wel met u lezen, het slot van de preek. Vers 51. Uit hoofdstuk 7. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hem gedood die de komst van de rechtvaardigen aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, heb die niet in acht genomen. Toen ze dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En ze stenigden Stefanus terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover. Het thema voor de preek is als het anders gaat dan gedacht. En dan denk ik met name als wij het hebben over de liefde van Christus en de macht van Christus. Dan hebben we daar bepaalde gedachten bij. Ik ga nu nog niet spreken, dus dat hoort u zo meteen wel. En wat nu als het helemaal anders gaat dan gedacht? Terwijl hij zijn liefde en macht inzet. Goed, u hoort er straks meer over. Wij gaan nu zingen ter inleiding op de verkondiging uit de 42e psalm. En daarvan het zesde en het vijfde couplet in die volgorde. Want ja, zo gebeurt het toch ook wel in dit hoofdstuk. Je denkt echt op een gegeven moment, Heere, waar blijft u? En waar is nu uw macht, uw kracht? Waar blijft u zelf? Psalm 42, vers 6, maar de midden in ook het lied. De Heere die uitkomst geven zal, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht, zelfs in de nacht van de dood. Waarin de vijand me overloopt. Waarin alles uit en over is. Dan nog, meer dan overwinnaar in hem die ons heeft lief gehad. Dat zing je niet zomaar hoor. Dus ik zou ook u willen zeggen, we kennen die psalm een beetje en dan, ja, het is mooi om dat voluit te zingen. Maar bedenk ook even wat je zingt, hè. Het is niet niks hoor, wat je zingt. Het is tegen alles in, ondanks alles, hopen op God en weten dat het laatste woord aan hem is. Psalm 42, vers 6 en 5. Psalm 43, vers 1, 5 en 4. Dat zingen we in antwoord op de verkondiging. Psalm 43, onlosmakelijk met die 42e verbonden is, eigenlijk vormt het één geheel. Dat zingen we als antwoord op de verkondiging. Vers 1, 5 en 4. Gemeente van Christus, broeders en zusters, wij hebben zo onze gedachten. Ik ook trouwens hoor. Als we denken aan de liefde en de macht van Christus, dan denk je nou, als hij zijn liefde inzet, dan kan het niet anders of dan gaan mensen om. Tegen die liefde ben je niet opgewassen. Overrompelende liefde, inwinnende liefde. Hè? En zeker als je ook denkt aan de kracht van Christus, mij is gegeven alle macht door zijn geest. Hij weet zo binnen te komen bij mensen. Dat ook zij die er helemaal niet op zaten te wachten, te denken wordt gegeven. Dat hij iets laat zien waar je niet meer omheen kunt. Dat hij zelf voorbij komt op zo'n manier. Dat je niet langer de deur dicht kunt houden. Maar dat... ja, dat hij het voor het zeggen krijgt. Misschien herken je het wel uit je eigen leven. Dat hij zo jouw leven binnenkwam. Ik weet dat wel. Dat hij... ja, het was niet omdat ik naar hem vroeg. Maar dat hij met zijn liefde en met zijn kracht zo voorbij kwam. Dat terwijl ik helemaal niet op hem zat te wachten. Echt niet. Ik zat een rolletje snoep leeg te eten in de kerk. Meer deed ik niet. Tot die dag. Maar dat hij liet weten, ik ben er en ik ben er voor jou. Ik zoek je. En toen kon ik, ja, toen kon ik niet anders dan diezelfde avond nog door de knieën gaan. Toen kon ik niet langer om hem heen. Kon ik niet langer me van hem afmaken. Hè, dus als hij zijn liefde en kracht inzet, nou, dan kun je wonderen verwachten. Dan zie je het gebeuren, dat al zat er niks in, bij jou, bij mij, dat hij je dan toch zomaar over de streep trekt uit je eigen donker in zijn licht. Prachtig is dat. En het boek Handelingen is daar ook vol van. Moet u eens lezen in vers 7 van hoofdstuk 6. En het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. Niet af en toe eens eentje. Nee, bij rijen gingen ze om. Zij die er helemaal geen heil in hadden gezien. In Jezus, in Yeshua. Die misschien er ook wel bij gestaan hadden die vrijdag, weet u wel, toen hij daarheen, nou als het meer niet is, dan hou ik het voor gezien. Die, het getal van de volgelingen nam sterk toe in Jeruzalem. Op die plek waar Jezus was verworpen, over die plek waar hij over had gehuild, omdat geen mens heil in hem zag. Daar, denk u in, als hij zijn liefde en kracht inzet, nou dan gebeuren er wonderen, hè? Dat zie je hier. En moet eens lezen wat er nog bij staat. En een grote menigte priesters. Staat niet voor niks, hè? Nou, die waren helemaal dwars, hoor. Die kreeg je met geen 10 paarden om. Die zaten helemaal vast in hun eigen overtuiging. En niet zonder reden, hè? Er was ook reden voor die overtuigingen. We waren allemaal op de Bijbel gegrond. De offerdienst en zo. Niet zomaar in hun hoofd gehaald. En toch, hier staat het. Een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Zagen ineens iets van het geheim. Al die offers van ons. Ze komen tot een eind in hem. In die gekruisigde die wij verwierpen. En die toen, die dag, terwijl wij hem verwierpen, voor ons hing en bad en bloedde. Nou, ik denk dat je als priester dan wel helemaal tranen in je ogen krijgt over jezelf en over hem. Denk je niet? Een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Nou, dat is fantastisch. Hè? Als hij zijn liefde en zijn macht inzet, dan kan, ja, daar kan niks tegenop. Nou, wacht even. Dit is helemaal waar, hè? Dit is helemaal waar. En misschien herken je het in je eigen leven toe, maar Het kan ook anders, helaas. Dat hij al zijn liefde inzet en dat er geen land met je te bezeilen is. En dat hij er niet in komt. En dat het wel lijkt alsof die macht van hem onder de voet gelopen wordt door andere krachten. En daar gaat het vanochtend over. En dat is best aangrijpend. Ik vind dat wel aangrijpend. En misschien herken je ook dat wel. Nou, laten we maar gaan luisteren. Want wat lezen we van Stefanus? Hij was vol geloof en kracht. Ja, dus kun je dus zeggen, de geest van Christus was in hem. Hè? Want dat is natuurlijk iets wat je uit je mouw schudt. Geloof en kracht. Dat snapt u wel. Hè? Dat is dat de geest van Christus zo in je is dat je helemaal leeft uit hem. En dat zijn kracht zich doorzet in jou. Dat is het. En daardoor staat erbij, deed hij wonderen en grote tekenen onder het volk. De geest van Christus was zo in hem dat waar hij verscheen, dat van Christus gebeurde. Dat heil door hem, door die Stefanus heen, gebeurde het heil van Christus onder de mensen. Tekenen en wonderen. In Stefanus ontmoette je Christus zelf. Geen kleine jongen dus. Nou ja, wel een kleine jongen, maar krachtig in de Heere. Wat zien ze trouwens als ze jou zien? Wat valt er over mij te zeggen? Die Stefanus was een gewone man. Daarvoor niet van hem gehoord. Tot geloof gekomen, tot diaken verkozen. Maar intussen was dit de werkelijkheid van zijn leven. Een mens van gelijke beweging als wij. En toch, dit staat over hem geschreven. Wat zou er over jou te schrijven zijn vandaag? En over mij? Wat denk je? Dat mag u zelf doen natuurlijk, hè? Dat kan ik niet voor u doen. Of laat ik nog eens anders zeggen. Wat zouden anderen nou over u opschrijven? Wat denkt u? Nou, denk er maar eens over. Hij was in ieder geval een levend getuige van Christus. Je hoorde het en je zag het. Heel zijn leven was daarmee vervuld. En staat er een enige die behoorde tot de zogenaamde synagoge van Libertijnen, Cyreniërs en Alexandrijnen, en van hen die uit Sicilië en Azië afkomstig waren, stonden op en reden twisten. Hey. Toch verzet. Je zou denken, nou, je staat alleen maar met open mond te luisteren en te kijken als je die Stefanus hoorde en bezig zag. Christus zelf, niet alleen in woorden van genade, maar ook in tekenen en wonderen. Dan ga je toch niet tegen in. Dat is toch zo duidelijk als wat? Nou ja, dat kan dus wel. Sommigen begonnen te reden twisten. Zeiden, wat is dit? We gaan hier niet in mee. Echt niet. Het strookt niet. Wat wij van die man horen met onze gedachten, met waar wij bij zijn opgevoed. Hoe wij zijn groot geworden. Wat voor ons heilig is. En dat laten we ons niet zomaar door deze meneer afnemen. Ja, al die wonderen, het zal wel. Maar wij hebben ook onze principes. Zoiets, hè? Reden twisten. Dat is niet alleen maar erop doorvragen. Nee, dat is gewoon dwars gaan liggen. Hak in het zand gaan zetten. Terwijl in Stefanus Christus voorbij komt, hak in het zand zetten. Dat kan dus. En dan staat er, ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Dat is apart. Die Stefanus die was zo wijs. Nee, er staat niet, had zoveel IQ. Wijsheid. Die man die was wijzer van God geworden. En zo wijs dat hij, ja, ik zou bijna zeggen, helemaal leefde bij het hart van God en bij de woorden van God. En dat gaf een eigen wijsheid. En je hebt soms mensen die hebben heel veel IQ, maar zijn niet echt wijs als het over God gaat. En je hebt mensen die hebben wat minder IQ, maar die zijn ontzettend wijs geworden van God. Dus het is echt wat anders, hè? Dat begrijpt u wel. Nou, waar die Stefanus die wijsheid opgedaan heeft waarschijnlijk al de jaren daarvoor. En dat was nu samengekomen door de geest. En dat was ja, helemaal doorademd geraakt van Christus. En staat erbij de geest. Ja, daar hadden we het al over. Die geest die vervulde me en in die geest antwoordde hij ook. Nou moet u zich eens voorstellen, redetwisten, hak in het zand, boze gezichten. En dan iemand die met wijsheid en in de geest van Christus antwoordt. Dat is dus met veel liefde en met veel geduld en met alles, alle inzet om die ander in te winnen. Want dat is de geest van Christus, hè? Dat is niet even de waarheid zeggen. Dat is niet even je gelijk halen. Dat is echt iets veel, dat is echt iets anders. Nou ja, dan is het natuurlijk voor die mensen die tegen hem ingingen heel lastig als je dan iemand ontmoet die zo wijs is en zo in de geest van Christus spreekt en antwoordt dat je er eigenlijk niet tegen in kunt. Dat je geen weerwoord meer hebt. Dat je eigenlijk met je mond vol tanden staat. Dat is heel lastig, hè? Want als je gaat reden twisten, wil je gelijk krijgen. En als je dan iemand ontmoet, wijs en in de geest van Christus, die je met liefde aankijkt en met geduld het uitlegt, dat is erg lastig. Ja, lastig, maar ook natuurlijk mooi. Genadig. Dat bedacht ik althans. Heel genadig. Dat is nou genade van God in het leven van die dwarse mensen. Dan krijgen ze iemand. Nee, niet iemand die zomaar wat roept, maar ze krijgen in Stefanus iemand van de hemel op hun weg, in hun verzet, die met veel wijsheid in de geest van Christus hen tegemoet treedt. Dus daar wordt veel liefde ingezet om die mensen alsnog in te winnen, hè? Dat begrijpt u wel. En misschien begrijp jij dat ook wel als je jong bent. Als jij een vader of een moeder hebt en jij hebt het de neiging om gewoon dwars te liggen als het gaat om God. En dat je hier misschien vanochtend zit en denkt, nou zitten we weer. Wat zit ik hier te doen? Hopelijk gaat de tijd snel om. Nou, zoiets, ik weet het niet precies, maar in ieder geval. En je hebt dan een vader of een moeder die, ja, die echt wijzer van God geworden is. Die jou echt ook wel een en ander kan vertellen over de levende. En die doet dat dan ook nog met veel liefde en met veel geduld. Die snauwt jou niet af. Maar ja, je voelt het. Daar kun je dan niet tegen in. En dat is eigenlijk heel genadig. Dat is eigenlijk een geschenk van God in jouw leven. Zo'n vader, zo'n moeder. Of zo'n broeder of zo'n zuster. Hè? Die de geest van Christus jou verder wil helpen en een hand wil reiken. Dat is natuurlijk genade van God. In jouw leven. In jouw dwarsigheid. Nou, wat doe je er nou mee, hè? Er wordt extra liefde ingezet. Om jou in te winnen. Maar wat doe je er nou mee? En het geldt natuurlijk veel breder. Dat moet u voor uzelf verder maar toepassen. Ik weet niet precies hoe het allemaal is bij u, bij jou. Maar ik denk dat je het wel snapt intussen, toch? Nou moet je kijken wat ze hier doen. Toen zetten ze mannen aan. Ja, ach, 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 ach. Wat een zielige vertoning. Kun je niet gewoon op een eerlijke manier gelijk krijgen, ga je het op een valse manier proberen. Word je vals. Dat kan. Word je met heel veel liefde bezocht en dan ga jij vals reageren. Dat kan. Dat staat hier. Toen zetten ze mannen aan om te zeggen, we hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. Oh ja. Ja, hij heeft iets gezegd over Mozes en over de tempel. Hoor maar. We hebben hem horen zeggen, staat er in vers 14. dat die Jezus, de Nazarene, deze plaats zal afbreken en gebruiken zal voor anderen die Mozes ons overgeleverd heeft. Ja, dan ga je dus met woorden aan de haal op de loop. Hij zei het zelf. Dit, dat, zus, zo. Je denkt helemaal niet meer aan de bedoeling en wat hij nou echt gezegd heeft. Nee, maar zeker weten. En heb jij het ook gehoord? Kijk maar, kijk maar. Ze nemen elkaar erin mee. Hè. Ze brachten het volk, vers 12, de oudsten en de schriftgeleerden op schudding. Nou, daar heb je niet veel tijd voor nodig, hoor. Als dat eenmaal begint rond te zingen en je hebt wat over iemand te zeggen en de anderen die hadden ook al zo hun twijfels, nou dan heb je zo de handen op elkaar, hè. Je kunt het je zomaar voorstellen, wat hier gebeurt, dat gebeurt altijd weer opnieuw. Dan heb je zo de handen op elkaar en dan wordt het met z'n allen tegen die ene. Om zo je eigen onzekerheid natuurlijk te overschreeuwen en zo je gelijk eens te meer te halen op een valse manier. Wat laf, hè, allemaal. Als antwoord op de liefde. Dit laffe gedrag. En ze lieten valse getuigen optreden. Ja, ze hadden nog wel een paar mensen die het gewoon echt konden bevestigen. Hè? Ik zweer het, zo zeiden ze. Ik heb het hem horen zeggen. Deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaatsen, tegen de wet, met andere woorden. Ze bedoelde eigenlijk te zeggen, deze man die zegt iets anders dan wat wij hebben geleerd en waar wij bij groot geworden zijn, en dat accepteren we niet en daarom moet zijn mond worden gesnoerd. Zijn er niet van gediend? Ja, zo gaat dat. En dan kom ik weer eventjes gewoon bij jou, bij u, voorbij. En dan vraag ik je, als God voorbij komt, via een dominee, of via je vader, of via je moeder, of via een broeder, of een zuster, of een vriend en een vriendin. En je moet eigenlijk gelijk geven, maar je wilt er gewoon niet aan. Dan is de goedkoopste en makkelijkste manier er gewoon op af gaan geven. Hè? Gebeurt in de kerk ook nog alles. Dan gaan we erop afgeven. Als je niet wilt toegeven, ga je erop afgeven. Ik krijg altijd medestanders. Echt. Het is geen kunst aan. En dan begin je met elkaar te praten, te redeneren. Dit, dat, zus, zo. En, ja, de, en er komt steeds wat bij. En mensen sluiten zich daarbij aan. En je voelt je hoe langer, hoe krachtiger in je eigen ongelovige gelijk. Hè? Als je even heel diep doordenkt, dan weet je, het is vals wat ik doe. Maar ja, soms zie je dat niet eens meer. Ben je zo verblind, dat je dat ook niet meer doorhebt. Dan denk jij, dat jij het bij het rechte eind heeft. En die ander, die in liefde het goede voor je zocht, dat die niet deugt. Ja, zo verblind kun je raken, hè. Als je dan toegeeft, kun je echt verblind raken, hoor. Je kunt de oorzaak zijn van je eigen verblinding, als je vals wordt. Dus, ik zal maar oppassen. Met dat valse gedrag. Je denkt het steeds scherper te zien. En je raakt al meer verblind in je eigen gelijk. Het is heel triest. En ziet u het nu? Wat er dus kan gebeuren. Liefde van de hemel die wordt ingezet via die Stefanus. Je kon geen betere gesprekspartner krijgen dan hij. En het wordt beantwoord met alleen maar valsigheid en laster en smaad en de mond moet worden gesnoerd van die man. En de liefde dringt niet door. Dat kan dus ook. En kijk het nou maar eens na bij jezelf. Want dat kan het niet doen voor je. Als je dit vanochtend hoort, kijk het dan maar eens na bij jezelf. Want het kan gebeuren als je jong bent. Maar het kan ook gebeuren op je 40ste, hoor. En het gebeurt misschien al jaar en dag. En intussen ben je 60 of 70... En je zit helemaal vast in je eigen denken. En geen dominee die jou eruit krijgt. Tenzij de dominee precies zegt wat jij had gewild. Ja, dan is het wel een prima kerel. Maar alweer als die iets zegt wat jou niet zint. Nou, hè? Dat laat jij je gewoon niet zeggen. Nee. Of het nou met veel liefde van Christus gebeurt, daar heb jij geen boodschap aan. Dat kan, hè? Kan zomaar gebeuren. Die mensen hadden helemaal niet door wat ze deden, weet u dat? Ze hadden helemaal niet door wat ze deden. Intussen zaten ze op een heel verderfelijk spoor. Het wordt even lastig vanochtend, hè? Lastige preek. Maar wel een eerlijke preek. Kijk maar in de spiegel. Ik hoop niet dat je jezelf voorbij ziet komen hier. Maar als het wel zo is, kijk, hè. Niet weglopen nu. Heel goed gaan kijken. In die spiegel. Blijf maar even staan. Misschien wel tegen je eigen zin in. Even blijven staan kijken nu. Goed, zullen we het afspreken? Want het kan op allerlei manieren. Hè? Het kan vanuit een soort orthodox gelijk. Maar het kan natuurlijk ook vanuit een soort oppervlakkig gelijk. Maar al dat gepraat over bekering. En dat je alles met Jezus moet hebben. Hoor eens, ik geloof zo'n beetje op mijn manieren. En ja, zo moet het maar goed wezen. Als zo niet goed is, nou dan toch helemaal niet. Weet je wel, dat soort stoere, zogenaamde stoere praat. Waar je ook jaar en dag in vast kunt zitten en verstrikt kunt raken. Ik weet het niet. Ik weet het niet hoe het is bij jou, bij u. Ik weet één ding wel, je moet even in de spiegel blijven kijken. Jij die in je eigen gelijk helemaal vast zit. En die zich verder door niks en niemand ook maar iets laat gezeggen. En als die ander te ver gaat, dan kan die het bekijken. En dan ben je er niet te slecht voor om er ook nog wel een paar kwaaie woorden aan te wijden. Nou, zoiets. En dan, hoe gaat het verder? Nou, er komt een rechtszaak van. Hij komt voor het gerecht. Voor de raad. Ze brachten hem voor de raad, staat er in vers 12. En dan, en allen die in de raad zaten, kijk, daar staan ze, hè, de raad, u ziet het zo'n beetje voor zich, denk ik wel, hè. Zo'n eerbiedwaardig gezelschap met de wijsheid in pacht. Nou, de sfeer die heel gespannen is, hoe loopt dat af? Hielden hun oog op hem gericht en, hè? Ze weten niet wat ze zien, zagen. Zijn gezicht als het gezicht van een engel. Het straalde helemaal. Hemelse glans. En weet u, ze waren goed genoeg onderwezen in de schriften om te weten wat dit betekende. U weet misschien wel van Mozes, toen hij van de berg afkwam, bij God vandaan, uit zijn nabijheid. Na 40 dagen en 40 nachten, toen straalde zijn gezicht, moest hij een soort sluier over zijn gezicht doen. Hemelse glans. En dat zien ze nu, hier in die zaal. God geeft nog een extra teken. Hij geeft een extra teken aan al die mensen die helemaal in het verzet vastzitten. Hun eigen verzet en hun eigen gelijk. Ze krijgen een teken erbij. Deze man, die bedenkt maar niet iets. En deze man is niet anti Mozes en de wet. Het is een man als Mozes. Die komt bij mij vandaan. Die leeft in mijn nabijheid. Mijn glans ligt op hem. Ik laat het jullie zien. De hemel zelf treedt hierop als getuige voor Stefanus. Door dat gezicht. Stefanus ziet het zelf niet eens natuurlijk. Hij ziet alleen dat ze hem aanstaan te staren. De hemel komt met een extra teken. Om het verzet te doorbreken. Heb je wel eens gehad een extra teken? Om jouw verzet te doorbreken? Dat jij er niet aan wilde, maar dat je ineens door iets in het leven van je vader of je moeder ontdekte, ze roepen niet zomaar wat. Dat je ogen uitkeek even. Het is echt waar. Extra teken. Heb je het wel eens gehad? Van de hemel. Dat het wel ergens op slaat. Dat het echt ergens over gaat. Dat het geen onzin is wat jou werd gezegd. Extra teken om je alsnog in te winnen. Je zou denken, die hele raad die zegt, jongens, we zitten er helemaal naast. Die man die straalt als een Mozes, die is niet tegen. En dat ze, nou ja, maar nee. Nou, ze zien het, maar ze doen er niks mee. Althans, ik zie het niet gebeuren. De rechtszitting gaat gewoon door. En de hele preek lang, dat gezicht. Apart, hè? Denk er nog eens over na. Als jij weet, hebt van zo'n extra teken. Dat je bijvoorbeeld aan iemand het duidelijker zag dan ooit. Dat dat van God en Jezus zo waar is als wat. Haal het vandaag nog eens op. Want God kwam erin voorbij. Om jou nog eens extra, met extra veel liefde, toch iets te laten zien waar jij niet aan wil. Haal het nog eens op. Toe. Voor je eigen ziel en zaligheid. Wuif het niet weg, hè. Alsjeblieft. Zullen we het afspreken? Want het zou toch wel heel triest zijn als jij aan de kant van de raad terecht zou komen. Van het verzet. En of je dan een fariseer bent, een rechtzinnige of een sadduceer, een vrijzinnige, dat is allemaal lood om oud ijzer. Dat maakt voor God niks uit. Dus kijk het nog eens na. Haal het nog eens op. Hoe God voorbij kwam. Nou goed, en dan, ja, ik moet door, want ik moet ook aan een eind komen met deze preek natuurlijk. Hè? Die preek van Steven is een lange preek. Het is de langste preek die we kennen uit de Bijbel. Dus u gaat hem rustig maar eens lezen vandaag. Ga ik nu niet met u doen. Maar die preek die loopt er ergens op uit. Waar loopt die preek op uit? Nou, heel eerlijk, en dat heeft ook alles met de liefde te maken, hè. Want Stefanus ziet die kwaaie gezichten en dan moet hij die preek gaan besluiten. En weet u wat ik nou zou geneigd zou zijn te doen, laat ik maar even heel dicht bij mezelf houden. Het dan zo aankleden dat het niet nog meer irritatie geeft. Dat zou ik proberen te doen. En dan toch een beetje de neiging om er wat omheen te praten. Hè? Want je moet mensen toch ook niet te veel in het harnas jagen. Daar word je toch ook niet wijzer van. En dat doet Stefanus niet. Hij is zo vervuld van de geest van Christus. Zo vervuld met de liefde van Christus. Hij is zo bewogen met die mensen dat hij koste wat het kost. Hoeveel verzet hij ook ziet, blijft gaan voor de waarheid. En de waarheid alleen. Oh, maar in het slot. Hij eindigt niet met een soort halve scheldpartij. Hij zegt hem meer dan ooit de waarheid. Hardnekkigen. En onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaders deden, zo doet u ook. Misschien heeft hij wel staan trillen op zijn benen toen hij het zei. Misschien heeft hij het wel met ingehouden adem gezegd. Maar hij kon er niet aan voorbij. En daarachter zat de liefde van Christus. De liefde van Christus, schreef Paulus later, dringt ons. Want het gaat niet om dat jullie toch net aan zo'n beetje, met een goed gevoel naar huis gaan. Het komt er nu op aan. Het is dat de waarheid over je leven aan het licht komt, dit. Op hoop van zegen, dat je het onder ogen ziet waar je mee bezig was en bent. Koste wat het kost. Ja, kan me de kop kosten. Dat wist Stefanus. Hij voelde zoveel gezet. Ik haal hier misschien iets mee op mijn hals, wat niet meer tegen te houden is. Dat het escaleert. Maar koste wat het kost. Ik loop niet voor de waarheid weg. Dat was Christus, hè. Die deed dat ook niet. Het heeft hem wat gekost, hoor. Hij is dan dood gegaan. Aan de waarheid. Ze zeiden hij liegt. Maar het was de waarheid. En daar is hij aan dood gegaan. Toen hebben ze gezegd, weg ermee. Hij lastte het God. Zo is het gegaan. Het was intussen liefde. En die liefde heeft hij bewezen tot op het kruis. Want terwijl hij omwille van de waarheid werd veroordeeld, aan het kruis terecht kwam, bleef hij liefhebben, hè? Vader vergeven. En bewees hij de macht van zijn liefde. Deed hij verzoening. Voor al die mensen. Die geen boodschap aan hem hadden.
zijn liefde, zijn macht. Hij zette het door, dwars door het verzet heen. Hij gaf het niet op. Hij gaf die mensen niet aan om zijn eigen hakkie te redden, maar een beetje inhouden. Nee, dat deed Jezus niet. Hij hield zich niet in. Hij sprak zich uit. En daardoor kwam hij aan het kruis. En daar dwars doorheen leefde hij de liefde. Bewees hij zijn macht, deed hij verzoening. Het is niet niks voor lieve mensen. En dat zie ik nou die Stefanus hier ook doen. De waarheid. En niks anders dan de waarheid. Dat hoort in een rechtbank, hè? Toch? Wat het ook kost. Al kost het mezelf. Dat is niet niks. Ik zeg u eerlijk, dat is niet niks. Als dominee moet je er echt voor ingewonnen worden, steeds weer. Anders praat je eromheen. En praat je er zo omheen dat net iedereen tevreden is met je. En dat iedereen toch uiteindelijk met je uit de voeten kan. Maar dat kan niet. Dus ja, dit is niet zomaar een ding hoor, wat je wel even doet. Dit is echt iets van de geest van God in je. En dan kan het alleen. Ja. En toen. Nou, toen zij dit hoorden, barsten hun harten, staat in vers 54. Van woede. En knasten zij hun tanden tegen hem. Het had ook anders kunnen uitpakken. Hè? Handelingen 2, moet u lezen. Handelingen 2, zegt Petrus. Hij verhoogt die u gekruisigd hebt. Hetzelfde slot. Ietsje korter samengevat. Hetzelfde slot. En dan staat er, toen zij dit hoorden, verslagen in het hart. Helemaal uit het lood. Oh, gingen door de knieën en vroegen, wat moeten we doen? Ieder van u worden gedoopt, bekeer u en ieder van u worden gedoopt, want u komt de belofte toe. Zo kan het ook aflopen, of zo was het in Handelingen 2 gegaan. Maar hier loopt het precies andersom af. Toen ze dit hoorden, barstte hun hart van woede. En knasten zij de tanden tegen hem. Hé, hey, hoort u dat? Knassen tanden? Waar doen ze dat? Waar doen ze dat? Nou, de Bijbel zegt in de hel, daar doen ze dat ook. Knarsetanden. En dat gebeurt hier al. Het wordt hier hel op aarde. Eén en al hatelijkheid. Hels tot en met. En dan, waar is nu uw macht? Ik zou op dat moment als Stefanus was denken, oh God, waar bent u nu? Dan heb ik alles gegeven, alles gedaan. Ik ben tot het uiterste gegaan. En waar blijft nu uw kracht die overtuigt? Toen, zoveel weken geleden, toen gingen ze ook om. Toen wist u het ook voor elkaar te krijgen. En nu, waar blijft u nu? Alleen maar woede heb ik opgeroepen. Blinde woede, met mijn woorden. Je zou er toch helemaal vertwijfeld van raken. Waar is uw macht? En dan er middenin. Maar heel anders dan gedacht. Dan blijkt toch de macht van Christus. Hoor maar. Hij, nog steeds vol van de Heilige Geest. Ja, de geest laat zich zomaar niet wegjagen. Hè? Je kunt de geest weerstaan. Maar de geest laat zich blijkbaar niet wegjagen uit Stefanus. Hij, vol van de Heilige Geest. Hield zijn ogen naar de hemel. Ja, waar moet je anders naar kijken? De enige van wie je het kunt verwachten. En wat gebeurt er dan? De hemelen gaan open. Daar niet in die zaal, in die rechtszaal. Zo dichtbij is de hemel, lieve mensen. Dat wil ik u maar even zeggen, daar kan ik een hele preek over houden, ga ik niet doen. Maar zo dichtbij is de hemel, hè. De hemel is niet heel ver weg, ergens weet hij waar. De hemel, zo is wel eens gezegd, is een andere dimensie. Wij zijn driedimensionale mensen. Hoogte, breedte, lengte. En er is een vierde dimensie, die zit erachter en daar kunnen wij net niet komen. Maar die is heel dichtbij. De Heer is nabij. Zie hier. Gewoon daar in die zaal. Het zou hier kunnen gebeuren. Vanochtend in de grote kerk van Alblasserdam. Dat de hemelen geopend worden. Dat je zomaar in de hemel kijkt. Als God de deur even openzet, dan is het heel dichtbij. Is het helemaal niet ver. Echt? Zie je hier? Ik zie de hemel over. Wat ziet hij dan? Nou, dan ziet hij Jezus staande aan de rechterhand van God. Dan ziet hij een en al luister, een en al heerlijkheid. En dan valt al die woede van die mensen helemaal bij het niet. Dat is het enige wat hij overhoudt. God en aan de rechterhand Jezus die opgestaan is. Hij zit niet, hij is opgestaan. En daarmee laat hij zien, Stefanus, ik kom je tegemoet. Mijn macht, overwinnaar zul je zijn in mij die jou heeft lief gehad. En vergeet het niet, ik ben erbij. Ik sta voor je in. Hij ziet het en hij zegt het. Ja, hij kan niet anders dan het uitspreken, het uitzingen, midden in de woede, tegen de woede in. Dit, hij leeft, ik zie hem staan. En hij is erbij, hij komt mij tegemoet. Overwonnen heeft hij en ik, overwinnaar in hem. Nou, ze kotsen erop. Ja, staat er. Ze worden er misselijk van. Ze riepen met luide stem, stopt hun oren dicht en stormde eensgezind op hem af. De macht van Christus daar middenin. En dan dit. Zo kan het gaan, lieve mensen. De macht van Christus, nergens zichtbaar of alleen maar zichtbaar in die geopende hemel. En om je heen alleen maar woede die je onder de voet loopt. En dan komt het op een vreselijke manier voor Stefanus tot een eind. Gestenigd worden, dat is de ergste dood zo'n beetje die je hebben kunt. Hè? Gestenigd worden. Dus hij komt op een vreselijke manier als een eind. Maar daar middenin, niet alleen de liefde van Christus, maar ook de macht. De macht. Want ze denken gewonnen te hebben, maar het zijn natuurlijk een stelletje losers daar die met die stenen lopen te gooien. En Stefanus gaat in de heerlijkheid, meer dan overwinnaar, door hem, die ook Stefanus heeft lief gehad. Soms zie je er niks van de macht van Christus, maar die is er wel, altijd. Ook dwars tegen het zichtbare in. Ik denk aan die moeder en die zoon in India. Daar was ik een keer voor SDOK. En als ik eraan denk, dan, ja, ik voelde me een hele kleine jongen daarbij, hoor. Ik denk, ja, die vader die was afgeslacht, onthoofd door hindoes. En die moeder en die zoon, die vertelden daarvan. En wij waren in shock. En weet je wat die zoon zei? Dit is part of the deal. Dit hoort erbij. Part of the deal. Hij gaf zelf het antwoord. Weet je wat ik zo apart vind? Die Stefanus hoor ik helemaal niet roepen. Wat ik zou roepen. Waarom, heren, dat kan toch niet? Ik ben toch van u? Dan kan het toch niet zo wezen dat ik overlopen word door al die machten? Dat kan toch niet? Waar is uw macht? Zoals Psalm 42. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Heer, waarom vergeet gij mij? Ja. En misschien hebt u dat ook wel eens. Als ziekte, narigheid, ongeluk, teleurstelling zoveel je overkomt dat je niet kunt rijmen met de liefde en macht van Christus, dat je helemaal in de war raakt. En dat is niet raar, hoor. Dat is niet raar. Daar zijn de psalmen vol van. Dus hoeft u zich echt niet voor te schamen. En ik herken het zelf ook. Maar ik hoor Stefanus niet doen. Ik hoor Stefanus niet doen. Hij houdt vast. Midden in het verzet, in het geweld, in de dood, in de steniging aan hem die het voor hem heeft gered en die hem redden zal. Maar de Heer zal uitkomst geven. Dat is het lied van Stefanus. Hij die daags op vandaag zijn gunstgebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, nu de stenen om mijn oren vliegen en ik in elkaar zak, zingen daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij mocht treffen. Tot de God mijns levens heffen. Begrijpt u nu dat het niet zomaar een psalm is die even uit de losse pols zingt? Begrijpt u dat nu een beetje? Heb je echt de geest van Christus voor nodig? En weet u, en dat is het laatste, nog twee hele kleine dingen. Waarin blijkt nu de liefde en de macht van Christus in dit dramatische einde? Nou, in twee zinnetjes. Het eerste zinnetje is dit. Dat terwijl de regen van stenen op hem neerkomt en in elkaar zakt, dat hij zegt: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Dat was het laatste woord ook van Jezus geweest, hè? In uw handen beveel ik mijn geest. Hij sterft. Nee, niet met allemaal vragen op zijn lippen, maar helemaal in vertrouwen met Christus mee. Hij weet, de dood kan me niks meer doen. De dood kan me alleen maar thuis brengen bij hem, want het oordeel en de vloek is eruit. De woorden van Jezus worden zijn woorden. Zo vol van de geest. De geest van Christus, dat hij al stervend niets anders zegt dan hij. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Wat een vertrouwen. En dan als laatste, en dat is echt, ik zou bijna zeggen, de klap op de vuurpijl. Maar dan op een hele bijzondere manier. En daarin zie je het meest, hoezeer de liefde van Christus hem vervulde. Maar daarin zie je ook de kracht van Christus, want dat krijgt een mens zelf niet gedaan. Heb je dat laatste gebed van hem gehoord? Ik was helemaal ondersteboven toen ik het bedacht. Ik dacht, o God, als u dat niet geeft, dan komt dat nooit over je lippen, maar bij hem dus wel. Hetzelfde als wat Jezus bad, terwijl hij slachtoffer werd van hoon en spot en haat. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Als dat de geest van Christus niet is. Tot in het uur van zijn dood. Niet te breken. Ik bedoel, die kracht, die liefde. Amen.
danken en bidden en doen voorbeden voor mevrouw S. van der Graaf in het veld. Die verblijft in het hospice De Paatso in Dordrecht. Haar einde lijkt steeds dichterbij te komen. En voor Xander Hogedoorn, die komende vrijdag moet worden geopereerd aan een hernia. En donderdag 31 oktober hopen Jaap en Berbel Hagen verkerken 55 jaar getrouwd te zijn. Laten we gaan danken en bidden. Heer, heb dank voor uw woord. Geef dat het zijn eigen doorwerking heeft. Dat we durven te kijken in de spiegel. Dat u ons er als het ware toe dwingt. En dat het zijn eigen zegen dan heeft en geeft. En ook daar waar we iets herkennen van de strijd van Stefanus. Om in liefde tot zegen te zijn, ook voor kinderen en kleinkinderen. En soms meer verzet ontmoeten dan opening. Geef dat we dan toch al biddend niet opgeven, liefde hebben. Eerlijk te zijn. Hun ziel en zaligheid te blijven zoeken. Met de liefde van Christus. Laat zo uw zegen over ons zijn, ook in de pijn, in de moeite die ons overkomen kan. In dat wat niet beloofd is, dat het ons niet meer overkomt. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, gevaar, zwaard, steniging. Maar ook ziekte, teleurstelling, gebrokenheid, verdriet, zo heel veel. Het is niet gezegd dat wij daar aan ontkomen. Maar wel gezegd dat u daar middenin bent. U, de verhoogde, met uw macht, met uw kracht, met uw troost, met uw licht, met uw genade en met uw overwinning. Dat waar alles ons onder de voet loopt, u gereed staat om ons te redden en op te nemen in heerlijkheid. Alle leed, alle boosheid, alle pijn, alles waar we hier en onder doorgaan, te boven. We bidden u, geef ons in die hoop, in die zekerheid, in die troost te leven. Door de kracht van Christus, door zijn geest in ons. Zonder dat, als we aan onszelf zijn overgeleverd, komen we er niet uit. Daarom, uw geest in ons, alstublieft. Dat niet de verwarring het wint, maar het vertrouwen. Midden in de nacht, midden in de moeite, alstublieft. Zegen uw gemeente, Heer. We willen u bidden voor mevrouw van der Graaf. Wees u haar nabij. Laat uw liefdevol aangezicht over haar lichten. Bij het naderen van de dood. Dat uw stok en uw staf haar vertroosten en dat voor haar werkelijkheid wordt, u richt een tafel toe voor mijn aangezicht. Mijn beker vloeit over. Dat dat haar toekomst mag zijn om eeuwig te blijven in het huis van u, thuis te komen bij u. Wees ook bij Xander Hogedoorn, wilt u geven dat de operatie goed en zegenrijk mag verlopen. Dat het goed gevolg zal hebben. We danken u met Jaap en Berbel Hagen Verkerken. 55 jaar aan elkaar verbonden, aan elkaar gegeven. Lief en leed gedeeld, elkaar trouw gebleven. Dank u wel voor al het goede dat u gaf. Zegen hen ook verder op de weg die voor hen ligt. En dat het een weg mag zijn vol uitzicht op wat wacht. Zo bidden we voor elkaar. Ontferm u over deze wereld. In alle verscheurdheid, o God. Geef mensen die verantwoordelijkheid dragen wijsheid. In het Midden-Oosten, in Oekraïne, in Rusland, maar ook in al die plekken en plaatsen die veel minder in het nieuws zijn, maar waar het er minstens zo erg aan toe gaat. En dwars door dat alles heen bidden wij om dit, dat uw koninkrijk zal komen, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot slot zingen wij de 97e psalm en daarvan het 7e couplet. Psalm 97, het 7e couplet. En u mag uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor het kerkbeheer. En de derde extra collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk. Van harte aanbevolen. Gemeente, we mogen nu heen gaan. Laten we het goede woord van God bewaren in onze harten. En om dat te overwegen voor zijn aangezicht en daaruit te leven onder zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de voortdurende nabijheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.